lezen uit Jesaja 59, vanaf het eerste vers. Jesaja 59, vanaf het eerste vers. Zie, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskus eieren uit en zij weven spinnenwebben die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen niet tot kleding en zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid en een maaksel des wrevels in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf en al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Daarom is het recht verre van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op licht, maar zie, er is duisternis. Op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons in de middag als in de schemering. Wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren en wij kirren doorgaans gelijk de duiven. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden, die kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heer en het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval. Het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid. Die staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. De Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij het zag, dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pansier en de helm des heils. Zet hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders, vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heren. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heren, mijn geest die op u is, en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond uw zaads, nog van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid toe. Tot zover. Zullen we de Heere samen vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, Majesteit der Majesteiten, die een ontoegankelijk licht bewoont, U die omringd bent door legioenen engelen die samen zingen, Heilig, Heilig, Heilig is de Heere der Heerscharen. Van U, van Uw heerlijkheid is de hemel vol. Heer, als wij op de aarde zien, het werk Uwer handen, de schoonheid van de schepping, die ook na de zondeval nog overgebleven is, o, wie zou dan niet stil worden voor U? En dan, Heer, als we zo lezen uit de profetieën van Jesaja, hoe U de ongerechtigheid haat, hoe U de gerechtigheid liefhebt, hoe U een God bent van recht, die de zonde niet ongestraft kan laten, o, wie ons er zal dan niet vrezen vanavond? Zouden we dan vanavond niet moeten uitroepen, wee ons er, want wij vergaan, want wij zijn vol van zonde, vol van ongerechtigheden. Als U vanavond in het recht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, Heere, wie zal dan bestaan? En dan nog veel lelijker, nog veel walgelijker, die eigen gerechtigheden waar we zo trots op zijn. Dat goede, dat heerlijke wat we zo met zoveel moeite misschien wel hebben opgebouwd. Die vroomheid, die keurigheid, die netheid. Of wat moet het een stank zijn in uw neusgaten. O Heere, wat heeft U dan een recht en een reden om ons vanavond allemaal weg te stoten van voor Uw aangezicht. Wie zou vanavond kunnen zeggen, Heere, ik kan voor U bestaan. Nee, als U in het recht gaat treden, blijft niemand vanavond zitten. Moeten we vanavond allemaal één voor één omkomen, o Heere. En toch lazen we ook uit dat hoofdstuk uit Jesaja, dat U toch ondanks al die ongerechtigheden zelf heil hebt gevonden. U hebt Uw eigen lieve Zoon geroepen. U hebt omgezien of er iemand was die borg kon worden, om tot U te genaken. En U hebt gehoord die heerlijke stem, die zuivere stem, die liefdevolle stem. Zie, Vader, ik kom om Uw wil te doen. Zie, Vader, ik kom om te lijden en om te sterven, om mijn bloed te vergieten tot een verzoening van de zonde. En daarom zijn we vanavond bij elkaar gekomen, Heere, om ons oor te luisteren te leggen bij de woorden van een van Uw knechten. Voor zover ze gegrond zijn op Uw woord, Heere, om ons vanavond te laten onderwijzen, te laten leren, te laten leiden. Wilt U daar dan alles voor geven wat nodig is, Heere? U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. Geef dan Aaron zijn heurs, Heere, dat niemand vanavond iets van ons hoeft te verwachten. Want dan gaan we allemaal teleurgesteld naar huis. Maar als U vanavond komt, o Scheppergeest, als U vanavond komt en de woorden legt op onze lippen en die woorden indraagt in de harten van de hoorders, dan kan er vanavond een heerlijk wonder gebeuren. Dan worden vanavond goddelozen gerechtvaardigd en de zondaren met U verzoend. O Heere, om minder vragen we het niet. Om iedere ziel vanavond, Heere, gered, gehecht te mogen zien worden aan Uw middelaarskroon. O Heere, zo leggen we deze avond voor U neer. Ontferm U onze, neem een kool van het altaar en roer onze lippen aan, om Jezus wil. Amen. We willen vanavond met elkaar stilstaan bij het boek van Ruil, met de titel Heiligmaking. Ik heb deze editie daarvoor gebruikt. Aangezien er nogal wat mensen zijn die vanavond voor het eerst zijn, heb ik toch maar ook dat eerste hoofdstuk in de voorbereiding meegenomen, omdat u anders dat tweede hoofdstuk zo erin valt. Ik wil vanavond beginnen met een korte inleiding van de auteur. Ruil leefde van 1816 tot 1900. Het was een invloedrijke predikant die veel gelezen wordt, al eeuwenlang, ook in onze dagen. Ik zou vanavond aan u willen meegeven wat Rel ons als onderwijs voorhoudt. Rel was een man die in zijn dagen scherp van geest was, die in zijn dagen om zich heen blikte en de geest van zijn tijd wist te beproeven. En een van de dingen die Rel doortrok was het besef dat de duivel leeft. Dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij zegt, de oude vijand, de duivel, zoekt altijd allerlei subtiele gelegenheden om zielen te verderven. Hij wordt niet voor niets de moordenaar van de beginnen genoemd. En hij gaat rond om te zien of er iemand is, ook vanavond, die hij meesleuren kan. Die hij kan toevoegen aan die grote menigte van mensen die daar in de eeuwige afgrijzing zijn van de hel. Dus Rel wordt getekend in zijn schrijven, in zijn felheid, in het besef dat de duivel bestaat, dat de hel bestaat. Ik zou vanavond direct maar de vraag willen stellen, gelooft u, geloof ik, dat de hel bestaat? Gelooft u, geloof ik, dat de duivel daadwerkelijk bestaat? Gelooft u dat er een poel is die brandt van vuur en zilver, waar mensen in terechtkomen die niet in de Heer Jezus Christus geloven? Gelooft u dat uw man of uw vrouw, uw kind wellicht, wat duidelijk de Heere niet vreest, in gevaar is om vanavond nog weg te storten en eeuwig zijn tong te moeten kauwen of haar tong te moeten kauwen met een had ik maar, had ik maar, had ik maar. Beseft u wel dat u omringd wordt door de duivelen die gedurig zoeken of ze u kunnen aftrekken? Of ze u daar kunnen krijgen waar alle hoop voor eeuwig voorbij is? En Rel wijst erop dat dit in het bijzonder in de kerk gaande is. De duivel is in het bijzonder in de kerk bezig. Want als er ergens een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Als er ergens een plek is waar u verlost kunt worden van uw zonde en van uw schuld. Als er ergens een plek is waar u voor eeuwig verlost kunt worden van dat helse vuur. Waar u gezet kunt worden van een kind des toorns tot een kind van God. Is het de kerk? Is het die plaats waar die fontein geopend wordt in die zijde van Christus, waar bloed en water uitstroomt? Bloed tot verzoening van uw zonde en water tot reinigmaking. En de duivelen zijn altijd bezig om te kijken, kunnen we die fontein stoppen? En als dat niet lukt, kunnen we die fontein dan in ieder geval vergiftigen? Kunnen we dan dwalingen, ketterijen zaaien, waardoor die bron toch haar kracht verliest? En Rel zegt, het is de plicht van elke evangeliedienaar, van elke ambtsdrager, van iedere vader als priester in het gezin, om toe te zien. Om toe te zien of er geen dwalingen ingevoerd worden die bestreden moeten worden. Sterker nog, Rel zegt, ik acht ook mijzelf niet onvatbaar voor dwaling. Hij zegt, als ik zelf nog in één of meerdere dwalingen verkeer, dan hoop ik en bid ik dat de Heere mij dat wil laten zien voor ik sterf. Want hij zegt, we kennen ten dele, we profeteren ten dele. Het kan zijn dat ik ook verkeerde gedachten omdraag. En als dat zo is, dan ben ik bereid, zegt Rel, om te leren. Om te veranderen, om mijn denken aan te passen en gehoorzaam te stellen onder het woord van God. Tegelijkertijd ziet Rel ook goed onder ogen dat daar waar strijd ontstaat over de waarheid, over de leer, over dwalingen, dat daar heel snel een soort overreactie kan ontstaan. Hij zegt, als we spreken over de waarheid, moeten we rustig en helder de fundamenten plaatsen. En oppassen voor botte, buitenproportionele, grote uitspraken, waardoor we van de linkerkant weer aan de rechterkant ontsporen en vice versa. Toch zegt hij, ik hoop dat dat ijzer met ijzer geslepen kan worden. Dat het toch de moeite waard is om u voor te houden welke dwalingen er zijn, zodat u toch daardoor wellicht meer zult gaan bidden, meer zult gaan lezen en daardoor ook meer gevormd zult worden. overeenkomstig het evangelie. En dan zegt een van de dingen die over mij gezegd zouden kunnen worden, is dat ik arrogant ben. En dat ik doe alsof ik het allemaal weet en de andere mensen dan niet weten en dat dat allemaal hoogmoed is. Hij zegt, ik weet dat ik dat gevaar loop om daarmee aanstoot te geven. En toch zegt hij, er moet soms iets gewaagd worden als het om de belangen van Gods waarheid gaat. En dan zegt hij dat in zijn tijd, in de tijd waarin de ruil leefde, er een allergie was, een afkeer was voor dogma's, voor leerstellingen. Hij zegt, we leven in een eeuw waarin men niet gaarne spreekt over dogma's, belijdenissen. Mensen die zeggen dat dit waar is en dat leugen is, dat zijn mensen die verliezen al gauw hun eer en hun aanzien. Je bent dan te hardvochtig, te liefdeloos, te hoogmoedig, te veroordelend. Heb je niet genoeg aan jezelf, zegt men dan. Al zegt en ondertussen, terwijl dus belijdenissen, dogmatiek enzovoorts van geen waarde meer wordt geacht, ondertussen is er iets anders wat wel heel veel waarde wordt toegekend. Hij noemt dat de Atheense liefde tot nieuwigheden. En tegelijkertijd een ziekelijke aversie, zo zegt hij, tot de oude paden, tot dat wat beproefd is, wat waar gebleken is in het verleden. Hij zegt, er is een ziekelijke hang, een verlangen naar nieuws. Duizenden zullen samen drommen om een nieuwe stem te horen, om een nieuwe leer te horen. Terwijl de meesten helemaal niet nadenken of die nieuwe leer of dat nieuwe woord wel waarheid is. En dan Rijl kan heel scherp schrijven dat je, ja, dat je bijna verbaasd bent. Hoe durf je toch zo te schrijven? Hij zegt, er is een onophoudelijke hunkering, verlangen naar onderwijs wat sensationeel is, opwindend is, opwekkend is voor het gevoelsleven. Hij zegt, er is een soort ongezonde trek in een spastisch en hysterisch christendom. Hij zegt, voor veel mensen is de godsdienst niet meer dan het leven van stevige borrels drinken. Hier een indruk op doen, daar een bewogenheid, daar iets moois. Hij zegt, dan krijg je mensenmassa's, gesnik, zingen, opwekking van emoties, allemaal beweging en beroering in zijn dagen. Terwijl niemand zich afvraagt, maar wat beroert mij nu dan? Word ik nu beroerd door waarheid? Word ik nu beroerd door het woord van God? Beroerd door de Heilige Geest? Of word ik nu beroerd door sentiment, door emoties? En de meeste mensen kijken maar gewoon of de voorganger ernstig is en intelligent is. En dan zal het wel goed zijn. En juist nog even terug naar dat grote gevaar van die duivelen die rondgaan om die zuivere bron van het evangelie te vergiftigen. Juist dat maakt het zo gevaarlijk. Als we niet op onze posten staan, niet op onze muren staan, als we de tijdgeest niet beproeven, als we de leraren die tot ons komen niet beproeven, of ze uit God zijn, dan worden we ongemerkt omgevoerd en meegevoerd tot dwaling. En dat is alles droevig, zegt Rijl. Sterker nog, hij zegt, ook leraren, voorgangers hebben de neiging om niet meer te separeren. Om de gemeente als geheel aan te spreken, te benaderen als een gemeente vol kinderen van God. En daarin niet meer scheiding te maken tussen diegenen die eeuwig zalig zijn en diegenen die voor eigen rekening leven en in het gevaar zijn om eeuwig om te komen. Zo stond Rijl in zijn tijd. Je kan wel zeggen in de branding van zijn tijd. In een Anglicaanse kerk waarin alles mooi was. Grote kerken, prachtige gewaden, rituelen. Ja, nog half Rooms zou je kunnen zeggen. En daar stond die man. Te midden van al dat schone, prachtige, pralende. Met eigenlijk niets meer dan een boek in zijn handen. De Bijbel. Maar dat was wel het boek waarmee hij op stap ging, waarvan hij zei, dat is het enige waarachtige. Hij zegt, je moet niet alles voor zoete koek slikken wat mooi zich aandient. We moeten ons door het woord van God alleen laten leiden. Hij zegt, wat is de enige goede, waarachtige remedie tegen dwaling? De Bijbel. Het woord van God. Dat is het enige wapen wat ons gegeven is. Deze inleidende woorden over ruil, over de tijd waarin ruil leefde, de nood en de zorgen die hij in zijn tijd zag, is denk ik nodig om zijn boek ook te kunnen ondergaan, om maar zo te zeggen. Er zit zoveel scherpte in en zoveel zinnen in die zo raken dat je misschien je er wel aan stoten kunt. Daarom dacht ik, als we niet doorhebben met ruil, dat wij en onze kinderen in gevaar zijn om eeuwig om te komen. Als wij niet met ruil beseffen dat wij in gevaar zijn om omgevoerd te worden door allerlei wind van leer en los te raken van de fundamenten van het waarachtig evangelie. Ja, dan kunnen we zo'n boek niet waarderen. Dan zeggen we, ja, het is eigenlijk wel heel erg scherp allemaal. Ten tweede, als we de nood van onze tijd niet kunnen wegen. Als u zojuist in het opsommen van die punten niet gedacht hebt, hé, dat lijkt eigenlijk wel wat heel erg op onze tijd. Ja, dan heeft u eigenlijk een boek in handen wat niet relevant is voor u. Waarvan u zegt, ja, het is mooi en in de tijd van ruil was het ook nuttig schijnbaar, maar voor ons? Of heeft u zojuist bij het beluisteren van die woorden al gedacht, dat lijkt toch wel heel sterk op mijn tijd, op mijn hart, op onze omstandigheden. Tot slot nog een laatste opmerking. Als we een boek behandelen, moeten we beseffen dat het een boek is van een man die zelf gezegd heeft dat hij misschien ook wel dwalingen heeft. En daarom waarschuwt Rijl ook zelf heel sterk dat je niet jezelf moet ophangen aan deze of gene voorganger. Of deze of gene schrijver. Moet niet zeggen, nou ja, Rijl zegt het, dan zal het wel goed zijn. Ook het boek van Rijl moeten we toetsen aan de schrift. Ook mijn woorden moet u toetsen aan de schrift. Alle woorden moet u toetsen aan de schrift. En wat niet waarachtig is, wat niet waar is, moet u verwerpen. Ik zei al dat Rijl stond in de Anglicaanse kerk. In de Anglicaanse kerk waren een aantal dingen gaande die ook in onze dagen zeer relevant zijn. Het eerste is dat in de Anglicaanse kerk het woord van God nog heel weinig waarde had. Het woord van God werd getoetst aan de redelijkheid. Dus bijvoorbeeld wonderen, dat Jona in een vis gezeten heeft, dat is niet redelijk, niet te begrijpen, dus dan ook niet waar. Dus de reden werd gesteld boven de openbaring van het woord. Het tweede, zeer belangrijk en zeer gevaarlijk, werd de moraal, het goed, netjes, deugdzaam leven, geplaatst boven de noodzaak van de wedergeboorte. Er werd zondag aan zondag gepreekt, pas op, doe dit niet, doe dat wel, hoed u voor die zonde, begeef u in die weg van goede werken, leef een ordelijk, christelijk, mooi, goed leven en dan komt het allemaal wel goed. Er werd helemaal voorbij gegaan aan het feit dat wij dood zijn in zonde en misdaden. En dat je dode mensen van alles kunt voorhouden en tot van alles kunt oproepen, maar dat ze dood zijn. Dat ze wederom geboren moeten worden, levend gemaakt moeten worden. Ja, en het derde was de kerkelijke optochtelijkheid, om het zo te zeggen. Heel druk met het kerk zijn, met het instituut zijn, met de regels, de rituelen, de voortgang van alles wat belangrijk is. Maar daarin werd de kern van het kerk zijn uit het oog verloren. Want wat is eigenlijk de kerk? De Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat zijn toch de ware christgelovigen die al hun zaligheid buiten zichzelf in Christus zoeken en vinden. En ja, die kerk heeft een gebouwtje nodig. natuurlijk. En er zijn ambten nodig en rituelen ook wellicht, maar het draait om Christus. En het was allemaal verdwenen uit de kerk. Natuurlijk, ook daar waren kinderen van God, maar toch, er was heel veel mis. Rel staat veel meer in de lijn van namen die u wellicht wel kent. John Wesley, George Whitefield. De opwekkingspredikers die juist te midden van zo'n kerkelijk leven van keurige, nette, degelijke, godsdienstige mensen de bazuin aan de mond zetten en zeiden: als u niet wederom geboren wordt, kunt u het koninkrijk Gods niet ingaan. Die mannen gingen prediken en zeiden: u hebt Christus nodig. U moet weten van uw zondeschuld en u moet weten van verzoening. En dat ging heel die kerk op zijn grondvesten laten schudden en beven. Want die mensen hadden jarenlang gedacht: wij zijn toch zo keurig en zo netjes en wij gaan ten hemel in. Maar Whitefield zei: als je niet weet van een wedergeboorte, heel persoonlijk, kom je voor eeuwig om. En Rel staat in diezelfde traditie, in diezelfde overtuiging. Alleen probeerde hij binnen die kerk die beweging op gang te krijgen, om het maar menselijk te zeggen. En die beweging die laat zich met name kenmerken door een radicaliteit. Dus dat radicale binnen of buiten. Dat radicale eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Of eeuwig tanden knessen in de hel. Dat radicale eeuwigheidsverschil. Om al straks als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, hem tegemoet te gaan in de lucht als hem die uw ziel lief heeft. Of door de engelen bijeen vergaderd te worden. Om in die poel de brand van vuur en zilver gestort te worden. Dat radicale, ontzaggelijke eeuwigheidsonderscheid. Het kenmerkte de prediking van Wesley en van Whitefield ook van Ruil. Als u een fijn boek wilt lezen, moet u geen Ruil lezen. Als u fijne lezingavond wil hebben, moet u geen lezingen over Ruil beluisteren. Want daar wordt u radicaal afgesneden en radicaal ingeënt. Er zit niks tussen. Het is alles Christus of het is niets. Ja, en dan toch dat boek Heiligmaking. Je zou zeggen, ja, juist in die kerk, in die Anglicaanse kerk met heiligmaking zat het wel goed, toch? Dat waren toch allemaal nette mensen en goede mensen. Toch heeft Rel een diep verdriet. Hij heeft een diepe zorg. Hij zegt, in onze dagen zijn er heel veel mensen wel bekeerd en wel gelovig. En ze getuigen wel dat ze eens andere geworden zijn, maar het blijkt nergens uit. En Rel zegt, ik heb één plechtige gedachte die mij bezighoudt. Dat mag u en mij ook wel bezighouden. Hij zegt, wat een plechtige gedachte is het toch, dat zonder heiligmaking niemand God zal zien. Niemand zal ten hemel ingaan zonder heiligmaking. En ook vanavond wordt het weer heel actueel, heel praktisch. Hij zegt, want er zijn in onze dagen, mede ook dankzij die prediking van John Wesley en Whitefield, zijn er mensen die geleerd hebben wat dat betekent, gerechtvaardigd zijnde door het geloof alleen. Er zijn mensen ook in zijn dagen die geleerd hebben dat u door de werken der wet niet zalig kunt worden. Dat u die volkomen gerechtigheid van die ander, de Heer Jezus Christus, nodig hebt, die door het geloof wordt aangenomen, wordt toegeëigend nadat het geschonken is door God. Volkomen rechtvaardig in hem. Hij zegt, en dat is heerlijk, dat is goed, dat is het evangelie. Hij zegt alleen, er zijn ook mensen die zeggen, ik ben door het geloof gerechtvaardigd en door het geloof geheiligd. Hij zegt, maar dat staat niet in de Bijbel. De rechtvaardiging is een eenmalige zaak, voor eens en voor altijd rechtvaardig verklaard door de toerekening van de gerechtigheid van Christus door het geloof. is het dan geen dagelijkse rechtvaardiging? Jazeker, standelijk om het zo te zeggen. Statelijk is er een eenmalige overgang van de dood in het leven. Van uw eigen gerechtigheid te verliezen en de gerechtigheid van Christus te ontvangen. Volkomen. Dan kunt u sterven. Dan is het tussen u en de Heere glad. Is de zonde weg? Is de schuld weg? Is de toorn weg? Is de hitte van Gods gramschap geblust? Is dat aangezicht van God vol van toorn en gramschap over uw zonde veranderd in een aangezicht vol vrolijkheid en licht? Staat u voor God als een reine maagd? Staat u voor God gewassen van uw geboortebloed? Gewassen van uw erfzonde, gewassen van uw dadelijke zonde, rein voor God, zo heerlijk, zo schoon. En dan, als dan de Heilige Geest u bekleden gaat met die klederen des heils, die mantel der gerechtigheid, die versieringen om gaat doen. O, wat wordt u dan heerlijk in zijn oog. Wat bent u dan zalig. Heerlijk, zalig. Maar als we lezen in de Bijbel, als het gaat over heiligmaking, dan lezen we deze zaken niet op die manier. De heiligmaking wordt in de Bijbel als een bevel gepredikt. Om de heiligheid te volmaken in de vreze Gods. Om tot volmaaktheid voor te varen. Om uw leden te doden. Om uw oude natuur te doden. Om in een godzalig leven te wandelen. U kent die tekst wel. Strijd de goede strijd. Strijd om in te gaan. U zegt dat is toch om bekeerd te worden. Nee, dat is voor de kinderen van God. De strijd om in te gaan nadat u gerechtvaardigd bent. Door het geloof. Dus dat is niet hetzelfde als in de rechtvaardiging. Die eenmalige schenking en toerekening. We zullen in hoofdstuk 2, als de Heer dat geeft, de volgende keer daar dieper op ingaan. Daar dieper over nadenken. Wat dat verschil dan is tussen die toerekening van de gerechtigheid en de heiligmaking. Marel gaat in het eerste hoofdstuk er dieper op in. Hij zegt, wat is nou de oorzaak van dat onheilige leven? Wat is nou de oorzaak van dat vlakke, godsdienstige leven? Of mag ik misschien Rijl zelf citeren? U zegt misschien wel erg scherp, maar toch. Hij zegt, in de eerste plaats zeg ik dat er een schriftuurlijk zicht op de zonde nodig is, tot een tegengif tegen die vage, wazige, nevelige, onduidelijke soort van theologie die in onze eeuw zo pijnlijk in zwang is. Het is tevergeefs om onze ogen te sluiten voor het feit dat er vandaag de dag een enorme hoeveelheid zogenaamd christendom is. Dus Rijl die toetst zijn tijd, zijn kerk, het christendom. En hij zegt, het is allemaal vaag. Nevelig. Onduidelijk. Dat is in zwang. Dat is gaande. Hij zegt, en ik kan niet zeggen dat het absoluut ongezond is. Hij zegt, en toch is het niet van het goede gewicht. Hij zegt, het is een christendom waar wel iets van Christus in is. En wel iets van genade in is. En wel iets van geloof in is. En ook wel iets van berouw in is. En iets van heiligheid. Hij zegt maar, het is niet het echte zoals in de Bijbel staat. Het is nogal wat, hè. Het is nogal een weging, een beoordeling van de tijd. Niet absoluut ongezond, niet absoluut niets waard, maar allemaal zo vaag, zo onduidelijk. Hij zegt, de dingen zijn er wel, maar ze staan niet op hun plaats. Het is een soort mengelmoes. Alles zit wat door elkaar. Zonde, genade, heiliging, zekerheid, onzekerheid, aanvechting, kindschap. Alles is een mengelmoes, onduidelijk geworden. En omdat het zo onduidelijk is, zijn mensen zo in de war. Zijn mensen zo onzeker. staan ze zo weinig vastgefundeerd in het geloof. En daarom heeft hun wandel en hun handel zo weinig invloed. Hij zegt, en het gevaar is dat velen te laat wakker worden uit deze vorm van godsdienst. Wat moet er gedaan worden tegen deze vage manier van godsdienst? Van deze wazige verwarring? Wat is het medicijn? Nou, Reo komt dan met een onverwacht en een verrassend iets. Hij zegt, ik geloof dat de beste manier om deze gebrekkige soort van godsdienst te genezen en te verbeteren is dat de oude schriftuurlijke waarheid over de zondigheid van de zonde weer opvallend op de voorgrond wordt geplaatst. Hij zegt, we hebben een probleem met de zonde. We hebben een probleem met de zondigheid. We wegen de zondigheid niet meer. We hebben de kern niet meer van het zondaar zijn. Hij zegt, de mensen die de kern van de zonde niet verstaan, die zullen nooit vastbesloten hun aangezicht richten op de hemel om als pelgrims te leven, omdat zij dan de werkelijkheid van de hel niet verstaan. Hij zegt, waarom is het zo gemoedelijk, zo fijn, zo samenbindend, zo vol rituelen in de kerk? Waarom blijft iedereen gewoon zitten? Waarom huilt niemand? Waarom roept niemand om genade? Omdat de zondigheid niet meer wordt doorzien. Dat was bij Whitefield wel anders, hè? Misschien wel eens gehoord of niet, dat die preekte voor die mensen die werkten in die mijnen. Die kwamen dan uit die mijnen met die zwarte gezichten. En Whitefield predikte in die velden voor duizenden. En dan lees je in die boeken, die machtige woorden, dat bij al die mensen die witte streepjes over de wangen liepen van tranen. Over die zwarte gezichten. En de ene helft weende. Weet u waarom? Vanwege hun zonde. Vanwege hun schuld. Vanwege hun verlorenheid. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En de andere helft weende ook, u zegt waarom, van vreugde dat hun zonden vergeven waren. Dat gebeurde menselijkerwijs gesproken omdat het woord gehanteerd werd, de wet gehanteerd werd. Jonathan Edwards, ook uit diezelfde traditie, die zegt, we moeten de mensen met eerbied gesproken hangen boven de vlammen van de hel, opdat ze zouden weten dat ze verloren gaan. Reil zegt, we moeten niet alleen maar preken iedere zondag over hoe je het beter kunt doen, hoe je heiliger kunt leven, hoe je netter kunt zijn, hoe je echt een christen kunt zijn. We moeten radicaal de zonde voorhouden. En de bezoldiging der zonde is de dood. Hij zegt, we moeten de zonde op de voorgrond zetten. Heel praktisch, hij zegt, we moeten in het onderwijs over de zonde spreken. Op de kleuterschool, tegen onze kinderen. Kind, je bent ondeugend geweest. Kind, je hebt gezondigd. Je hebt de dood verdiend. Niet alleen dat, hè, maar dat ook. Hij zegt, op de lagere scholen, op de basisschool, op de middelbare opleidingen, op de universiteiten, notabene, zegt hij, moeten we de wet voorhouden. Hij zegt, want Timotheus, in de brief aan Timotheus lezen we toch dat de wet goed is. En Paulus schrijft toch aan de Romeinen dat door de wet de kennis der zonde is. Daarom zegt de Rijl, we moeten die 10 geboden uitvoerig uiteenzetten in de lengte, de breedte, de diepte, de hoogten van zijn eisen. Dat deed de Heer Jezus toch ook in de bergreden? Niemand zal ooit tot Christus komen, zegt de Rijl, niemand dan alleen als die overtuigd is van zijn zonde en van zijn schuld. Hij zegt, want zonder die overtuiging gaan mensen wel zoeken en gaan mensen wel hun leven verbeteren. Hij zegt, maar ze vallen spoedig weer af. Het is alsof we die tak die daar in die oude stam van Adam zit gaan oppoetsen en bijsnoeien enzovoorts. Maar die tak moet worden afgehouden om ingeënt te worden in Christus alleen. Hij zegt, als we zo in de basisscholen, kleuterscholen, middelbare scholen, in onze kerken, op onze catechisaties gaan spreken. Hij zegt, dat heeft een gevolg. Hij zegt, dan zal de kerk minder populair worden. Dan zal de kerk een minder fijne plaats worden. Hij zegt, maar het gevolg van wat we nu doen is dat de Heilige Geest bedroefd is. Nou, u zegt dat vanavond, maar wat is erger? U zegt, ik heb liever een volle kerk. Of zegt u, ik zou niet aan moeten denken dat de Heilige Geest bedroefd is. Rel zegt vanavond, en ik geef het u maar mee. We moeten ons eenvoudig weg bekeren. Onze eerste werken doen. We moeten terugkeren naar die eerste beginselen. Naar die oude paden. We moeten nederig in Gods tegenwoordigheid gaan zitten. En onder ogen zien wat onze zonden zijn. Hij zegt, en we moeten ons realiseren dat het ontzaglijk goed mogelijk is. Dat u een belijdend leven hebt en tegelijkertijd nog volledig wereld bent. Wij moeten tot Christus getrokken worden. Wij moeten tot Christus gedreven worden. En wat is volgens Paulus daar het middel voor? De wet is de tuchtmeester tot Christus. Drijft ons uit als een baarmoeder uit al onze schuilhoeken, uit alles wat we hebben, totdat we niets meer hebben. En zo aan zijn voeten terecht mogen komen, met heel ons verloren bestaan. Ik heb niets meer, alleen zonde, alleen schuld, alleen ongerechtigheden. Kom ik om, Heere, hier ben ik. Werpt u me voor eeuwig weg, ik heb het verdiend. Ik heb niets meer in te brengen. Och, wees mij de zondaar genadig. Wees mij de zondaar een verzoendeksel. Wees mij een borg. Dan heeft hij ook een raadgeving ook voor Gods kinderen. Hij zegt, want ook Gods kinderen die dit geleerd hebben, die weten van zonde, van schuld, van verlossing. Ook diegenen moeten, zoals de catechismus ook zegt, tot hen moet ook scherpelijk de wet gepredikt worden. Waarom dan? Opdat ze weten zouden uit wat voor nood en dood ze verlost zijn. Als de wet ons scherpelijk gepredikt wordt, als we weten mogen van vergeving, en de wet houdt ons weer het oordeel voor wat wij waardig waren. Oh, wat kan dan die dankbaarheid groeien en bloeien door de werking van de Heilige Geest? Heb ik zo'n ontzaglijke rampzaligheid verdiend? Heb ik dan zoveel zonde en schuld? Maar heeft u daar uw bloed voor gegeven? Heeft u daarvoor betaald? Heeft u daarvoor op het kruis genageld willen worden? O, wat wordt dan ook het leven van Gods kinderen dieper, kernachtiger, voller van dankbaarheid? Rel zegt, precies naar de mate waarin wij beseffen hoeveel Christus voor ons gedaan heeft, zullen wij arbeiden om veel voor Christus te doen. Als ons veel vergeven is, zullen wij veel lief hebben. Zegt vanavond is, hebt u Christus lief? U zegt nee. Mag ik dan vragen, heeft u zonde en schuld? Heeft u ooit gezien dat u op de rand staat om eeuwig om te komen? Heeft u gezien dat u een hemelhoge schuld hebt die u niet betalen kunt? Hoeveel keer bent u al opgeklommen op die ladder van heiligheid, maar steeds opnieuw stort het in, u komt er niet. U zegt nee, nee, dat ken ik niet, dat voel ik niet. Ja, dan begrijp ik ook wel waarom Christus u zo weinig waard is. Als u geen schuld hebt, wat moet u dan met een borg? Als u niet verloren bent, wat moet u dan met zo'n behouder? Zult u niet eens plaatsnemen zoals Rijl zegt bij een geopende Bijbel? U zegt, waar moet ik lezen? Welk evangelie zal ik opslaan om wat moed te grijpen? Nee, zegt Rijl, begin eens te lezen bij Leviticus. Begin eens te lezen bij Leviticus. Waar bijvoorbeeld staat als u een overspeler bent dat u gestenigd moet worden. En misschien zit er vanavond iemand en die zegt, en dat ben ik. Ik ben een overspeler. Dan zegt Leviticus, u moet gestenigd worden. U zegt, maar dan is het heel ernstig. Dat is het ook. Wat kan ik er dan aan doen? Niets. Is er dan werkelijk geen doen aan? Is er dan geen weg en geen middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen vanavond? Jazeker, die naam waarvan u zojuist nog zei, dat die naam u zo weinig zei. Kijk, dat komt omdat we onze doodschuldigheid niet beseffen. Christus is zo gepast en zo dierbaar. En er is zo'n oneindige fontein van bloed. Overvloediglijk genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld, zegt onze Dordtse vader. Maar heb u er nou behoefte aan? Heb u nou behoefte aan dat bloed van het lam? Als u nou vanavond weggaat, lieve vrienden, en het is de laatste keer dat we elkaar gezien hebben, kan hè? Dat kan toch? Dat u vanavond naar huis gaat en dat u vanavond naar bed gaat en morgen nooit meer wakker wordt, dat kan toch? En als we dan horen dat u overleden bent, heeft u dan een borg voor uw schuld? Als u uw ogen openslaat nadat u uw laatste adem hebt uitgeblazen in de eeuwigheid en u staat voor God, wat heeft God dan van u? Een boek vol zonden? 1000 vragen waarop u geen antwoord op kunt geven? Of komt u daar en is daar een boek vol bloed? Waar al die zonden zijn uitgewist en al die bladzijden van uw leven met al die zonden door het bloed van Christus zijn uitgewist. En u wordt vrijgesproken natuurlijk, want er is geen zonde, niets. Sterft u zondeloos vanwege de gerechtigheid van Christus of sterft u als zondaar, moet u vanavond weten. Misschien zegt u vanavond ja. Als u vanavond aan mij vraagt, hebt u Christus lief, dan kan ik zeggen, er is een tijd geweest in mijn leven dat ik het uitriep, geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat u alles wel wilde wegwerpen, wegwereld, wegschatten, als ik Christus maar had. En misschien zegt u wel, ik heb hem gevonden. In dat dodelijkst tijdsgewricht is mijn ziel gered. Heb ik Christus ontvangen als mijn borg en mijn zaligmaker. Ik heb gehuppeld van zielenvreugd toen ik de wens van mijn ziel verkreeg. Maar hoe is het nu dan? Hoe leeft u nu dan? Is Christus dan nu alles voor u? Of zegt u nee, het is lauw geworden. Mag ik u dan vanavond zeggen? U verwijs ik dan vanavond niet naar Leviticus. Mag ik u dan vanavond verwijzen naar Golgotha? Om vanavond de geest te smeken of u vanavond door het geloof tot Golgotha naderen mag en zien mag. Hoe daar spijkers door de handen geslagen zijn van die gezegende Heer Jezus Christus. Om daar vanavond te zien in zijn handen de prijs voor de zonde. Om daar te zien hoe hij bloed uit 1000 wonden, hoe hij ontzaglijke pijn en dorst geleden heeft. En alles wat aan hem is getuigt en zegt, dat deed ik voor u. U zegt, kon ik beproeven en weten wat de zonde is, dan zeg ik, naar Golgotha. Daar ziet u wat de prijs van de zonde is. In het lijden en sterven van Sion's betalende borg, o zondaar, hoor hem roepen. mijn God, waarom verlaat gij mij? De Zoon van God, de lieveling van de Vader, verlaten van God. Waarom? Vanwege uw zonde. Vanwege die grote schuld, vanwege dat ogenblik dat u die zonde nam en bekeek en alles van binnen zei je niet doen hoor. En u deed het toch. Voor die ene kleine schep linzenmoes. Waarvoor u heel die, dat eerstgeboorterecht verkocht, voor dat kleine beetje lust. Heeft Christus een prijs betaald, onpeilbaar, onzeggelijk, groot en diep, kind van God. Zink daar dan weg. Aan de voet van het kruis. Ja, en dan komen we volgende keer bij hoofdstuk 2. Ja, dan is de vrucht daarvan toch heiligmaking of niet? Hebt u dan zoveel voor mij geleden? Heeft u dan zoveel pijn voor mij verdragen? Heeft u dan de spot en de verachting van al die monsters om u heen? Dat stierenheer uit Bazan verdragen voor mij? Oh, zou ik de zonde dan niet haten als de pest? Ja, misschien zegt u het vanavond wel. Ik ga nog liever zonder zonde naar de hel dan met zonde naar de hemel. Kijk, zo'n haat, zo'n verafschuwing van de zonde vanwege de prijs. En dan tot slot vanavond als er zijn. Die zeggen, man, die zonde, die schuld, ik weet er iets van. Maar ik ben al zo lang aan het tobben en al zo lang aan het worstelen. Is dat nou genoeg? Is het nou genoeg, dat gevoel van zonde? Is het nou genoeg, die schuld, dat oordeel? Wat moet ik nog meer aanbieden, heren, dat het genoeg is? Dan hebt u er iets van begrepen. Calvijn zegt, er is zoveel zondekennis, zoveel schuld nodig om te weten dat u voor eeuwig verloren bent. Er is zoveel nodig dat u weet dat u naar recht verloren bent. Er is zoveel nodig dat u het onderschrijven gaat, dat vonnis over uw leven en zegt, rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Want u dacht toch niet dat die zondekennis nog een offer was. Of nog een prijs was. Of nog iets was om God te bewegen tot genade. Dan zou u nog tekort doen aan het volbrachte werk van Christus. En daarom, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. U zegt waar, uit de zijde van Christus. Die doorstoken zijde waar die speer doorheen gegaan is. Bloed en water. Een fontein, geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. Rijl zegt tot slot, de laatste zin. Hij zegt, misschien hè, als we elkaar de wet weer voorhouden, als we elkaar het oordeel weer voorhouden, zegt hij, misschien zal er een frisse uitstorting zijn van de genade van de geest. Misschien zal er een opstanding uit de doden zijn in deze late tijden. Hebben we dan geen behoefte aan de geest van Whitefield, de geest van Wesley, de predikers die predikten. De dood, de radicale dood in de mens, maar het leven in Christus. En daarom ik bid u, of u ook voor de komende keren als de Heer het geeft wilt bidden. O kom, scheppergeest, kom, paar u aan dat woord. Vel dan punten aan die woorden, dat ze de harten mogen ingaan van zondaren, dat u naar huis gaat, verbroken, verbrijzeld, roepend om genade. Is toch geen heerlijker ding dan met eerbied gesproken dat aan de genade troon gemerkt zal worden. Dat er vanavond een ruilkring is geweest. Dat aan de genade troon gemerkt zal worden als ze komen aankruipen, smekend om genade. Hoe zalig. Als Christus daarmee heerlijker, waardevoller, zaliger, gepaster wordt, dierbaarder wordt voor zijn kinderen. Maar ook zo gepast en dierbaar wordt voor die verloren zoon en die verloren dochter hier vanavond die zegt: ik weet niet hoe het ooit nog goed moet komen. Er is doen aan. Hij weet raad. De grootste der zondaren. Laten we eindigen. Heere grote God in de hemel, wij danken u voor uw woord. In alle gebrek, met alle tekort, en toch. Toch vanavond wet en evangelie, dood en leven. Maar allerheerlijkst, Christus. Die volkomen gerechtigheid van Christus. Die volkomen offerande. Dat dierbare bloed van het lam. O Heere, wilt u geven dat het mag worden toegepast door uw geest. U weet wie er waren. U weet hoe we hier waren. U weet waarop we ons leven gefundeerd hebben. Of het op de wankele grond van goede voornemens is. Op de wankele grond van bevindingjes. Van bemoedigingen. Van beloften. Maar niet op het fundament van Christus Jezus. U weet of we levend zijn gebleven in al onze opknappogingen. Of dat we gestorven zijn. En het leven hebben gevonden in hem die zegt: ik leef. En gij zult leven. Heere, vergeef al het zondige. Zegen uw woord. Als we zo meteen na de pauze nog met elkaar spreken. Als er misschien nog vragen gesteld worden. Geef dan voorzichtigheid. Geef dan dat ook daar in uw geest geproefd mag worden. Dat die vragen dingen mogen verhelderen. Maar dat we niet met elkaar het gezaaide zaad zouden vertreden. Want Heere, wij zijn mensen die goed in staat zijn om alles te bederven wat we zelf gesproken hebben. Wij zijn mensen die in staat zijn om te bederven wat u gesproken hebt. En dan de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. O Heere, wijk. Laat hem van ons wijken. Geef dat we zo mogen samen zijn. Zo in gemeenschapszin. Rondom uw dierbaar heilig woord. Om Jezus wil. Amen. Er is nu in de consistorie koffie en een koek. En dan, wat mij betreft, gaan we over een kwartiertje. 9:15 gaan we dan hier verder. Waarin mogelijkheden worden geboden om vragen te stellen. En dan rond 9:00 hopen we af te ronden. Dan zal Oudeling van Horssen met ons eindigen, denk ik.